Openen wij Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Daarvan nader het 26e hoofdstuk waaruit we willen lezen vanaf vers 57 tot en met 68. Wij noemden nu Matteüs 26 vanaf vers 57 tot en met 68. Die nu Jezus gevangen hadden, leidden hem heen tot Caiaphas, de hoge priester, alwaar de schriftgeleerden en ouderlingen vergaderd waren. En Petrus volgde hem van verre tot aan de zaal des hoge priesters. En binnengegaan zijnde zat hij bij de dienaren om het einde te zien. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigenis tegen Jezus, opdat zij hem doden mochten en vonden niet. En hoewel er vele valse getuigen toegekomen waren, zo vonden zij toch niet. Maar ten laatste kwamen twee valse getuigen en zeiden: deze heeft gezegd, ik kan de tempel Gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En de hoge priester opstaande zeide tot hem: antwoord gij niets, wat getuigen deze tegen u? Doch Jezus zweeg stil. En de hoge priester antwoordende zeide tot hem: ik bezweer u bij de levende God, dat gij ons zegt of gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Jezus zeide tot hem: gij hebt het gezegd. Doch ik zeg u, lieden van u aan, zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods en komende op de wolken des hemels. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen, zeggende: hij heeft God gelasterd, wat hebben wij nog getuigen van nodig? Zie, nu hebt gij zijn godslastering gehoord, wat dunkt u lieden? En zij antwoordende zeiden: hij is des dood schuldig. Toen spogen zij in zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen gaven hem kinnebakslagen, zeggende: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Fijn dat er vanavond ook kinderen in de kerk zijn. Kinderen, jullie kennen denk ik allemaal wel de geschiedenis uit het Oude Testament die we lezen in 2 Koningen 2 van de profeet Elisa. Elisa die onderweg is naar Bethel. Elisa die een knecht van God is, een profeet van de Allerhoogste. En als hij dan op weg is naar Bethel, dan ontmoet hij onderweg een grote groep van kinderen. En die kinderen gaan hem uitschelden. Die zeggen tegen de profeet Elisa: kaalkop, kaalkop, ga op. En dat mag natuurlijk niet. Je mag niemand uitschelden en niemand bespotten, maar zeker geen knecht van God. En wat doet Elisa dan? Elisa vervloekt die kinderen in de naam van de Heer. Want Elisa proefde in wat die kinderen deden. Hij proefde daarin de spot van hun ouders die niet naar de Heere wilden luisteren, maar die de Baals wilden dienen. En dan gebeurt er iets heel vreselijks. Want dan komen er 2 beren. En die verscheuren die kinderen. Zodat van die spottende groep kinderen 42 er de dood sterven. Nou, denk maar aan deze geschiedenis. Als we vanavond gaan luisteren naar het woord van de Heere. En als we gaan luisteren naar de tekstwoorden in het bijzonder. Want vanavond zullen we ook horen van spot. Maar niet van het bespotten van een profeet zoals Elisa een profeet van God was. Maar vanavond zullen wij horen van het bespotten van de profeet. De hoogste profeet en leraar. De Heere Jezus Christus. Ze spugen hem in zijn gezicht. Vreselijk. Maar nu gebeurt er niets. Nu grijpt de hemel niet in. Nu blijven zijn spotters wel leven. En we vragen ons af, waarom? En het antwoord op die vraag zullen wij horen. Tekstwoord voor de prediking van dit avonduur. Jong en oud vinden wij in Matthäus 26 en daarvan het eerste gedeelte van vers 67. Toen spogen zij in zijn aangezicht. En we schrijven als thema boven de prediking: Christus wordt met speeksel beladen. En we willen met de hulp des Heren en onder de inwachting van zijn geest drie gedachten behandelen. Allereerst letten wij op een helse spot. In de tweede plaats op een gedragen vernedering. En in de derde plaats op een rijke prediking. Allereerst dus een helse spot. Er wordt wel gezegd, gemeente, dat de liefde vindingrijk is. Maar datzelfde geldt ook van de haat. Christus heeft daar in alle hevigheid mee te maken gekregen. Zojuist, we hebben het samen gelezen, is in de raadzaal, in de rechtszaal van Caiaphas het doodvonnis over hem uitgesproken door het hele Sanhedrin, door de hele Joodse raad. En je zou denken, daar zal iedereen wel onder de indruk van zijn, dat een mens straks de dood zal moeten gaan sterven. O, dat zal toch wel beslag leggen in die vergadering. Maar geliefden, daar is niets van te merken. Geen ontroering, maar wel beroering. Want zodra de hoge priester de vraag stelde, wat dunkt u lieden? En de leden van de Joodse raad eenparig hadden geantwoord, hij is des doods schuldig. Verandert die hele Joodse raad, o Caiaphas, de hoge priester, als het ware in wilde dieren die op Christus als hun prooi aanvallen. En er is geen enkel verschil meer tussen hen en tussen de soldaten, de overpriesters en de ouderlingen die eerwaarde heren in hun lange gewaden. Ze laten hun haat en hun woede tegen Jezus van Nazareth openlijk blijken. Want kijk maar eens wat ze met hem doen. En dan beperk ik het vanavond in de preek tot één onderdeeltje van alles wat ze met hem hebben gedaan. Naar aanleiding van ons tekstgedeelte, kijk maar eens wat ze met hem doen. Ze spugen in zijn gezicht. Want zo vinden ze iemand die ter dood veroordeeld is, die heeft geen enkele rechten meer. Daar mag je mee doen wat je zelf wilt. Vrij spel voor de haat. Wat een diepe vernedering. Wat een ontzaggelijke minachting, gemeente. Want wat is nou lager bij de grond en wat is nou gemener dan te spugen? Het is al heel erg als je voor iemand spuugt op de grond. Als jongens vechten en de een kan het niet winnen van de ander en hij loopt weg en spuugt voor die andere op de grond, dan blijkt daaruit zijn machteloosheid, maar ook zijn minachting. Maar nog veel meer geldt dat als je iemand recht in het gezicht spuugt, dat is een uiting van de grootste verachting en vernedering. Daarmee zeg je, ik heb voor jou, ik heb voor u geen enkel respect meer. In de Bijbel mocht dat maar in één geval gebeuren, dat je iemand naar recht in het gezicht zou spugen. U kunt dat lezen in Deuteronomium 25, vers 5 tot 10, waar het gaat over het zogenaamde leviraatshuwelijk. Daar is het terecht. Iemand die geroepen was om voor zijn broeder zaad te verwekken, kan dat verder nu niet in detail uitleggen wat het inhield, dat leviraatshuwelijk, maar dat is de kern die we willen noemen. Iemand die weigerde voor zijn gestorven broeder zaad te verwekken, die moest zo behandeld worden. Daar was het verdiend, daar mocht het. Maar hier is het onterecht. Maar toch heeft de hel het zo bedoeld. Christus, wij verachten u. Man van smarte die daar zwijgende staat. Wij spugen op u. Koning der Joden, wij willen u niet. Weg met u. Wat een haat, hè. O de hel. De helse haat gaat zo diep. Hier wordt helse woede op Christus gekoeld. Want iemand in zijn gelaat spuwen, dat betekent eigenlijk de verachting van heel zijn persoon. En dat zien we, geliefden, hier gebeuren. Zijn wangen, niet alleen zijn handen aan het kruis en zijn voeten genageld aan het kruis. Niet alleen zijn hoofd waar de doornenkroon op gedrukt zal gaan worden. Niet alleen zijn rug waar de geeselslagen op zullen neerdalen. Niet alleen zijn zijde waar de soldatenspeer straks ingestoken zal worden. Maar ook zijn wangen zijn het onderwerp van bespotting, van helse vijandschap. Ze zijn het mikpunt geweest, ook zijn aangezicht, zijn gelaat heeft gedeeld in de vernedering die hij ondergaat. Ook zijn wangen hebben plaatsvervangend het oordeel opgevangen. Christus is juist in de gestalte van lijdende borg zo dierbaar, gemeente. Mag ik iets zeggen van zijn gezicht? Hoewel ik onmogelijk zijn aangezicht zo kan beschrijven zoals het geweest is. Wie zal ooit kunnen uitdrukken de gelaatstrekken in het aangezicht van Christus? Wie zal kunnen beschrijven hoe hij eruit zag toen hij weende over Jeruzalem en zei: Jeruzalem, Jeruzalem. Wie zal ooit zijn gelaat kunnen uittekenen toen hij torende over de fariseeën en hen openlijk aanwees als gij adderen gebroedsel? Wie zal uitdrukking kunnen geven aan zijn gelaat toen hij daar wenende stond bij het graf van Lazarus? Wie zal kunnen verwoorden hoe zijn gezicht eruit zag toen hij uitsprak in Matteüs 11. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden. Ja, Vader, alzo is het welbehagen geweest voor u. O, dat aangezicht van Christus. Het is de voortdurende vreugde van de engelen. Het is de blijdschap van Gods kinderen. En het is het vermaak van de Vader. Toen Petrus, Jacobus en Johannes werden meegenomen de Tabor op, de berg van de verheerlijking, zagen zij onder andere hoe dat het gelaat van Christus veranderde en het werd gelijk de zon in haar kracht. En ik lees ook in het Oude Testament dat de bruid zijn wangen gaat beschrijven en dan zegt dat die wangen zijn als een beddeke. Als een border zou je kunnen zeggen van specerij, als welriekende torentjes. Het lijkt net als op een tuin met prachtige borders waar specerijen in staan en waar bloemen in groeien en bloeien. Die er zo mooi uitzien en wat zo'n heerlijke geur verspreidt. De bruid zegt, zo is het met zijn wangen. O, dat onbeschrijfelijke, dat lieflijke, dat heilige, dat onbevlekte aangezicht van Christus is hier vol van speeksel. De klodders spuug hebben zijn gezicht, zijn gelaat bedekt. Hij is vol van vlekken en van plekken. O, hier zien we hoe ver de zonde gaat. Hij had een zieke genezen, blinden het gezicht, doven het gehoor, doden het leven, kreupelen gingen lopen, hongerigen heeft hij gevoed, armen beweldadigd, hij is een fontein geweest. Toen hij het Joodse land doorging vol van zegeningen. En nu, ze spugen op hem. O, dat is zo uitermate diep vernederend voor hem geweest. Die ogen, die alleen maar die duivenogen, zegt Hooglied. Die duivenogen van Christus, die alleen maar louter liefde hebben uitgestraald. Het speeksel van zijn vijanden drupt ervan af. Zijn lippen waarop genade is uitgestort. Ze zijn besmeurd met vuil speeksel. Die goddoende zaligmaker wordt nou zo afschuwelijk behandeld. O, zie jij het voor je vanavond? En ziet u het, hoe ze slaan? Hoe ze spuwen. De helse machten stijgen hierop uit het menselijk hart. Wat is een mens? Wat is een mens van nature een hater van God, van zijn naaste, maar ook van Jezus. En zeker in Genesis 3. Maar niet minder in de zaal van Caiaphas zien we vanavond hoe diep een mensenkind wel niet gevallen is in de zonde. Want Jezus heeft nooit kwaad gedaan, maar alleen maar goed. Terwijl hij de liefde van zijn hart heeft getoond. En als hij vermaande dat hij dat alleen maar deed uit liefde. En dan spuwen ze zo laaghartig in zijn gezicht de een naar de ander. De ene hoon naar de andere hoon. Weet u, dit spuwen betekent dat men hem niet wenst, dat men hem niet wil. Dat men zijn woord veracht, dat men de genade van God die in zijn leven zichtbaar wordt niet wenst. En dat men de barmhartigheid van de Heere die in al zijn werken openbaar kwam, niet wil. Hier gaan de woorden in vervulling die Job schrijft in het 30e hoofdstuk. Ze hebben een gruwel aan mij. Ze maken zich verre van mij. Ja, ze onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Zij. Wie zijn die zij? U zegt dat is Caiaphas, dominee. Dat zijn de overpriesters en de ouderlingen. Inderdaad, het zijn de mensen die het woord van God niet tellen. Het zijn de mensen die zoeken om hun eigen gerechtigheid op te brengen en niet willen weten van de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, die daar geen oog voor hadden en die dachten dat ze het zelf wel in orde konden maken bij God. Wie zijn het dus? Wie begaan deze zonde? Het gebeurt niet door de wereldgemeente. Het is Pilatus niet die het hier doet. Het is de zonde die gedaan wordt in de kerk, in de vergadering van de Joodse raad, in de zaal van Caiaphas, daar waar mensen zijn die de waarheid belijden, daar waar mensen waren die de waarheid kennen, daar waar mensen waren die het woord hadden, die de wetten van God hadden, maar die ten eenenmale alles hebben veracht. Zij hebben een gruwel aan mij. Zij maken zich verre van mij. Zij onthouden het speeksel niet van mijn aangezicht. Zij. Maar die zij zijn ook wij, gemeente. Want wie spuwen hem in het gelaat? Dat ben u. Dat ben jij. Heb u ooit oog gekregen door het ontdekkende licht van de Heilige Geest voor de verdorvenheid van je eigen hart en de boosheid van je eigen bestaan? Of hebben we nog nooit geleerd dat het bedenken van het vlees van ons vijandschap is tegen God? Dit kwaad dat ze hier in het Sanhedrin bedreven hebben, hem hebben aangedaan, o gemeente, dat hebben wij ook zo vaak gedaan. Maar hoe dan, dominee? O luister vanavond, u spuugt hem in zijn aangezicht door zijn vermaningen te verwerpen, door hem niet als koning te erkennen, door niet voor hem te buigen, door het aanbod van zijn genade te verachten en door zijn woord niet te gehoorzamen en door in de zonde te blijven voortgaan. De zonde die we begaan als we het heilige evangelie van Gods barmhartigheid naast ons neerleggen. De zonde die we bedrijven als Christus tot ons komt en ons behoud zoekt en we laten hem voor wat hij is en we benodigen hem niet en we komen niet tot hem. De zonde die we doen als we opgeroepen worden ons te bekeren en de slechtigheden te verlaten en we doen het niet, we gaan erin door. De zonden die we juist doen in de kerk, onder de prediking van het evangelie van de gekruisigde middelaar, dat is de zonde. Van het spuwen in het gelaat van Christus, doet u dat dan niet? Is dit niet ten diepste hetgeen we doen, als we het woord des Heren niet achten? En als we hem die de inhoud is van dat woord verachten, we spugen erop. We spugen op hem. We hoeven hem niet. We overladen hem met smaad en hoon en spot. Ja, we zijn vanavond in de kerk. In de zaal. Waar hij ook verschijnt in het gewaad van zijn woord. Maar hebben we zo wel eens naar deze geschiedenis gekeken en geluisterd. En hebben we onszelf zien staan in die nacht en mee zien spotten. Heb u dat speeksel hier nog op uw lippen zitten? Omdat u vandaag hem niet hebt geacht. Voel jij dat speeksel op jouw mond? Omdat je aan hem voorbij bent gegaan. Alweer door de Heilige Geest echt oog kreeg voor het lijden van Christus. Die blijft niet steken bij de mishandeling door het Sanhedrin bedreven. Maar die zegt met een verbroken hart. En die belijdt vanavond vanuit een verslagen geest. Ik sloeg hem al die wonden. Voor mij moest hij daar staan. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Een helse spot. Ten tweede, gemeente. Een gedragen, een verdragen vernedering. Want kinderen, terwijl ze op hem spugen, terwijl ze hem met hun speeksel overladen, wat doet de Heere Jezus? Zal hij roepen om vuur van de hemel, dat dat vuur die mensen zal verteren? Komen er net zoals we begonnen vanavond bij die geschiedenis van Elisa beren? Om het Sanhedrin te verteren? Oh nee, er gebeurt helemaal niks. De Vader laat zijn Zoon daar zo staan. En Christus als het Lam van God wil daar staan. Hier gaan de profetische woorden in vervulling uit Jesaja 50. Waar hij zegt, ik geef mijn rug degenen die me slaan. En mijn wangen degenen die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Hij wist dat hij zijn wangen ook moest geven aan hen die daarop zouden slaan. En dat is een aangezicht dat wist hij niet zou mogen terugtrekken voor hun speeksel. Geduldig ondergaat Christus dit lijden. Zie hem daar staan, terwijl hij zich niet roert en beweegt. O, zegt iemand, maar hij kon toch ook, dominee, zich niet bewegen, want hij was toch gebonden. En hij kon toch niet met zijn handen dat vuile speeksel van zijn gezicht afvegen. Dat is waar. Maar hij heeft toch ook alle macht. Hij zou toch als God bekleed met macht die touwtjes nog meer dan Simson deed kunnen verbreken door zijn almacht. En hij zou toch alleen al met de adem van zijn lippen zijn vijanden hebben kunnen verdoen en wegblazen. En ze zouden zijn weggevaagd in een eeuwig verderf. O Christus, onderga deze marteling en vernedering gewillig, omdat hij weet, ook hierin moet de schrift vervuld worden. Ook dit lijden moet ik allemaal gewillig ondergaan. En daarom reageert hij niet. Hij wist precies wat er zou moeten komen en wat hij zou moeten gaan vervullen. Hij had het tot in de kleinste details al voorzegd. We kunnen dat lezen in Marcus 15. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de zool des mensen zal de overpriesters en schriftgeleerden worden overgeleverd. En ze zullen hem ter dood veroordelen. En dan komt het, had hij allemaal voorzegd. En ze zullen hem bespotten. En ze zullen hem geeselen en ze zullen hem bespuwen en ze zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij wederom opstaan van de doden. O, dat hij daar bleef en dat hij daar stond en dat hij dat alles verdroeg. Hij had als rechter van hemel en aarde de aarde kunnen openen. Hij had die boosdoeners levend ter helle kunnen laten varen. Maar hij heeft het niet gedaan. Een verdragen vernedering. En waarom heeft hij dat allemaal verdragen? En waarom heeft hij zijn vijanden niet verdaan? Waarom? Nou, die waarom-vraag moeten we nou bij elk stukje van zijn lijden stellen. Waarom? En kijk, als u zegt, hij is toch onschuldig, dan moet ik antwoorden, ja, gemeente, onschuldig, zelf onschuldig. Maar hij staat daar vanavond, zien we hem in de zaal van Caiaphas, beladen met een schuld. Niet van zichzelf, met een vreemde schuld. Ik zie hem daar staan vanavond, die lijdende man van smarten, beladen door de Vader met de schuld, de toegerekende schuld van zijn ganse kerk. En daarom staat hij daar en daarom doet hij niets terug, omdat hij bij zijn Vader de vrijspraak moet verwerven voor mensen die des doods schuldig zijn. Zo zie ik vanavond zijn weergaloze liefde, zo zie ik vanavond zijn overgevende liefde. Dit is het antwoord waarom Christus niets deed. Waarom hij niet terugschold, wederschold als hij gescholden werd. Waarom hij het gewillig onderging. Want hij staat daar als plaatsvervanger. Hij staat daar als borg voor zijn volk. Hij draagt het allemaal in hun plaats. Hij moet het allemaal voor de zijnen ondergaan. Hij draagt hun zonden. Nee, daarmee zegt de Bijbel niet dat Christus zondaar was, zonden had. Hij kon het vragen aan de mensen, wie van u overtuigt mij van zonde, wie? En niemand zei iets, want hij heeft ze niet, geen zonde gekend, geen zonde gedaan, een volkomen onbevlekt lam. Maar kijk, Paulus schrijft het. En de geschiedenis van vanavond leert het. God de Vader heeft hem, die geen zonde heeft gekend, tot zonde gemaakt. En daarom wordt hij zo bespot en gehoond en gelasterd. En zo beschuldigd en gevonnist. En alle lijden en alle smaad en alle schande en alle pijn komt op hem. Want zie, omdat God de zonden van zijn volk op hem heeft doen aanlopen, daarom wordt ook de hoon en de spot en de smaad op hem gelegd. En dat laat ons zien vanavond hoe ontzaggelijk, verschrikkelijk de zonde wel niet is, o gemeente. De zonde is zo'n algemeen begrip voor ons, hè? Zonde. En we denken er zo licht over, zo oppervlakkig over, de zonde. Maar nu als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En als de Heilige Geest gaat afdalen met u, met jou, naar de wortel van je eigen verdorven bestaan, om je te doen leren uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. O, die wortel, die verdorven wortel van mijn hart, van mijn leven, dat boze, dat God onterende bestaan wat ik omdraag. Als je daar, ik spreek niet over trap en over maten, maar mag ik het zo verwoorden dan vanavond, als je daar iets van leert kennen, gemeente, als je in die weg van de ontdekking iets van de zonde in je leven gaat peilen, dat je zonde bent, dat je zonde bent voor God. En als je zo ook iets gaat leren van de vernedering van Christus, vanwege het feit dat de zonde van zijn kerk op hem ligt, dan schaam je je weg. Dan zou je wel willen wegkruipen onder de grond, omdat je zondaar bent geworden voor God. En dan wordt het zo'n wonder dat Christus het allemaal heeft gedragen, maar ook verdragen, het kruis verdragen, de schande veracht, ook zijn vernedering. Hij stond niet op in majesteit, hij stond niet op in toorn, hij verdoemde zijn vijanden niet. Weet u, ik zie hem hier, met de woorden uit Jesaja 53. Als een schaap, stemmeloos, voor het aangezicht zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij buigt zijn hoofd niet naar beneden. Hij bedekt zijn aangezicht niet voor smaadheid en speeksel. Als ze hem slaan, hij keert zijn wang niet van ze af. Als hij gescholden wordt, hij schelt niet terug. Want hij weet dat hij nu moet lijden. Dat hij daar nu moet staan, omdat God de zonde van al zijn volk aan hem komt te bezoeken. En daarom zwijgt hij daar te midden van al het onrecht. En zo alleen kan hij verlossing teweeg brengen, al zijn volken. En daarom laat hij ze begaan. Daarom staat hij daar als dat gewillige, zo gewillige lam van God. En door zijn zwijgen en dulden, zijn verdragen, zegt hij het ook vanavond. In uw midden, Oud-Beierland, mijn volk, zo heb ik mij laten bespuwen door u, maar ook voor u. Een helse spot, een verdragen vernedering, maar ten derde ook een rijke prediking. Toen spogen zij in zijn aangezicht. De profeet zegt, zijn gezegend aangezicht was meer verdorven dan van wie ook. O, wat een klodders van speeksel, van spuug op zijn gezicht, ziet u het? Ziet u dat het van u er ook bij zit? Uw speeksel, jouw versmading van Christus. Als je dat mag zien, hè, in verbrokenheid en verslagenheid van geest, door mij, maar ook voor mij, dan gaat juist ook het gezicht van hem, zo bevuild, zo besmeurd, hemels glanzen. In deze weg, waarin de Vader zijn Zoon overgeeft, Ga de liefde van een drie-enige God weer spiegelen. Ziet u het afstralen van dat bespogen aangezicht? Het straalt van liefde. En zo wil de Heilige Geest hem verheerlijken. Ook als de vernederde borg. Zo wil hij hem onmisbaar maken en gepast maken en dierbaar maken voor een schuldverslagen zondaar. Zo wil hij die zondaar doen verbreken en vernederen onder de vernederde Christus die hier buigt onder het recht van God. Hij staat daar plaatsbekledend. Ik voor u, ook hierin. Daar geen anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, zo komt hij vanavond, midden in de lijdenstijd, tussen de vijfde en de zesde lijdenszondag al, door de weeks in het gewaad van zijn woord tot een ieder onzer geliefden als de versmade, als de verachte, als de gehoonde zaligmaker van zondaren. En ik denk aan Mozes, die in de woestijn de koperen slang heeft verhoogd, opdat een ieder die op die slang zou zien, genezen zou worden van de beten door de slangen die daar kropen. En in Johannes 3 wordt dat toegepast op Christus, opdat een iegelijk die op die verhoogde zaligmaker in zijn lijden, hij wordt zo hoog gehouden, ook vanavond in uw midden, zodat iedereen hem kan zien. Zie dan niet aan hem voorbij, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar genezing zal ontvangen van zijn zondekwaal en het eeuwige leven, herstelling in de gemeenschap van God en in de gunst van de Heer. En als je dat dan mag zien, hè, als je hem zo mag zien, als die zo gaat glanzen, als die zo dierbaar voor je gaat worden en onmisbaar, als zo je de ogen voor hem geopend worden, dan kan het niet anders, dan ziet u hem, maar wel met een evangelische droefheid in je hart over de zonde, dat je hem dat hebt aangedaan, dat hij daar zo heeft moeten staan. Ik denk aan avondmaalsformulier, waar het dan zo kostelijk staat beschreven. Hij, ontelbaar. Hoor u dat? Niet vijf, niet zes, niet honderd, niet duizend. Hij ontelbare smaadheden geleden. Ontelbaar, hè? Opdat wij, zegt daar de kerk, nimmer meer te schande zouden worden. Dan kan je hart zo doen verbreken. Dan schaam je je zo diep over al je zonden die je hebt bedreven. En in aanbidding mag je tegelijkertijd vanuit die droefheid in je hart uitroepen. Dat u dat deed voor mij. Ik die van nature een verachter en een versmader van u ben. O, als God ons onder hem brengt, gemeente, dan gaan we heerlijkheid zien, juist in zijn versmaadheid. En dan ga je ook zelf zijn smaadheid dragen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Wat houdt het dan in een volgeling van hem te worden, achter hem aan en zijn kruis te dragen? En dan zegt de Heer Jezus tegen de zijnen, als ze je nou op deze wang slaan, dan moet je niet terugmeppen. Maar dan moet je ook de andere wang toekeren. En dan denk ik aan wat er staat in Hebreeën 11 van Mozes. Hij zegt, de Hebreeënbrief zegt daar, dat Mozes de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom achtte dan al de schatten van Egypteland. Mozes zei, laat me maar met dat volk. versmaad worden om zijn naams wil. Dat vind ik veel rijker dan al de schatten van Egypte. Wie heb ik nevens u omhoog? Nevens u lust mij ook niets meer op de aarde. Dan is het wie mij veracht. God wou mij niet verachten, integendeel. Ik was het wel waard dat hij mij zou verachten. Dat hij mij niet zou achten. Ik heb hem veracht, maar o wonder, hij verachtte mij niet. Ik verborg mijn aangezicht voor hem. Maar hij golde zijn dank niet voor mij, dierbare Christus. Hij heeft mij niet bespogen. Hij heeft mij niet bespuwd. Hij heeft mij niet gehoond. Maar hij heeft mij gekust. Zoals het Hooglied zegt, de bruid, hij kusse mij met de kussingen zijns monds. Zoals staat bij die verloren zoon, dat die jongen werd gekust, terwijl die het waard was om voor eeuwig te worden verdaan. Of we gaan eindigen, maar wat ik u wil vragen en ook jou, neem deze vraag eens mee naar je huis. Wat dunkt u? Wat dunkt jou van deze Christus? Is deze versmade, deze gehoonde, deze Zoon van God die bedolven was onder het speeksel, is hij alles voor u geworden? Alles buiten hem schade, buiten hem drek leren achten, om de uitnemendheid der kennis van Jezus Christus ook in zijn bespogen zijn. Wat dunkt u van hem? Wat doet het nou met u en met jou? De verkondiging van hem. Op besef wat het wil zeggen om onder de prediking van deze borg te mogen verkeren. Van zondag tot zondag en ook vanavond. Veracht hem toch niet. Wij hebben hem niet geacht. Doe het niet langer. Als we hem aanzagen, geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. O zo niet langer. Veracht zijn bloed niet langer. Acht het niet langer onrein. O wat ik u bid, veracht Christus niet, maar roep hem aan, ontferm u, o Jezus, over mij, arme, koude, dode, vijandige, zondaar. Als ik ben. En dan zie ik ook vanavond in de zaal van Caiaphas. Wat u straks zult moeten wedervaren. Als je te laat voor hem buigt. In het stof. Want al die spot. Al die hoon. Al die haat. Al die vijandschap. Al dat vloeken. Al dat lasteren. Zal dan in der eeuwigheid om je heen zijn in de hel. Nee, we zijn niet beter dan het Sanhedrin, een kerkelijke vergadering. Wij zijn dat ook. Wij spuwen de zaligmaker ook in zijn gezicht, tot in zijn huis, tot onder de prediking toe. Zo begint Jesaja hoofdstuk 53. Wie heeft onze prediking geloofd? Als hij u wordt gepredikt, de zaligmaker. Als u uzelf hoort noemen in de prediking als een vijand van God. Wat is dan daarop ons antwoord? Zegt het ons dan niets? Gaan we dan voorbij aan onszelf? maar ook aan deze beminnelijke zaligmaker die zichzelf overgaf tot in de allersmadelijkste dood des kruises. Hier op aarde was hij veracht, de onwaardigste onder de mensen. Maar hierboven in de hemel ontvangt hij van alle hemelingen alle lof, alle eer, alle dankzegging, alle aanbidding tot in alle eeuwigheid. Hier is zijn aangezicht bedekt geworden met speeksel. Maar daar blinkt het in majesteit, in heerlijkheid, vlekkeloos. Zo groot, zo schoon. Hier droeg hij een doornenkroon, maar daar is zijn hoofd bezet met een kroon van het allerfijnst goud. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En zo zal hij straks verschijnen als hij wederkomt op de wolken met goddelijke glans. Met zo'n heerlijkheid gemeente, met zo'n majesteit. En dan zal niemand het meer wagen om nog maar één spotwoord en één spuug naar hem te slingeren, op hem te werpen. Ik lees dat Johannes schrijft in de Openbaring dat hemel en aarde zullen wegvlieden, wegvluchten voor zijn aangezicht. En dat mensen zullen roepen als ze hem zien verschijnen ten gerichte. Heuvelen bedekt ons, bergen valt op ons. Voor het aangezicht van hem die daar zit op de troon. Wat zal dat wezen als hij zo zal terugkomen. Als de kerk zal zien zijn aangezicht geprezen. Maar wat een ernstige waarschuwing. Voor alle die zonder God, zonder hoop, zonder deze Christus in de wereld zijn. Want als je hem zo ontmoet, dan zal hij je straks verachten. Dan zal hij lachen in je verderf. Ik las, dan zal een eeuwige gloed van zilver en vuur door hem over je worden uitgespuwd. En daarom, heden. Heden, val hem nog te voet, gemeente. Het is de tijd van genade. Er is toch plaats aan zijn gezegende voeten. En wie nu voor hem komt, en wie nu door genade onder hem buigt, zal ervaren. Niet dat hij je wegtrapt, niet dat hij de voet op je nek zet, niet dat hij je weghoont, maar dat hij zich over je ontfermt. Kust de zoon, niet langer spugen. Kust de zoon, opdat hij niet toornig en ge op uw weg zult vergaan. En als u hem mocht leren kennen, omdat Gods geest hem aan u openbaarde, omdat Gods geest plaats voor hem maakte, omdat Gods geest hem in uw leven verheerlijkte, laat dan uw hele leven, o kind van God, erop gericht mogen zijn. Om hem hier al te verheerlijken. Om hem hier al groot te maken. Ook in zijn lijden. En o volk. Wat zal het zijn. Om hem straks te zien. Zoals die is. Aangezicht tot aangezicht. En het eeuwig te mogen gaan uitroepen. De helft was me niet aangezegd. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, 45, het eerste vers, mijn hart vervult. Met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van eenen koning zingen. En wat er volgt in het eerste van 45.